Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek in de studio van Simon Walt Lazowski. Simon.
Hey, goedemiddag.
Dankjewel dat je met me in gesprek wilt gaan. Je zit in dat prachtige studiocomplex Tetero. Toen wij elkaar leerden kennen ooit, toen zat je nog op de academie. Lang geleden. En toen was je fotograaf. En ergens heb je besloten dat er iets anders moest gebeuren. Dat je meer vrijheid wilde hebben in de manier van uitdrukken. En ik vond dat helemaal niet gek. Ik heb dat niet van nabij meegemaakt. En hoe ik jou leerde kennen destijds verbaasde het me totaal niet. In hoe ik jou zag dat je uiteindelijk voor een wat vrijere kunstdiscipline hebt gekozen. Kan je daarmee inkomen?
Bedankt. Ik denk dat het inderdaad soms voor andere mensen duidelijker is dan voor jezelf. Soms heb je als maker niet zoveel afstand van jezelf. Of ben je alleen een beetje diep met vragenstuk die je denkt dat belangrijk zijn, terwijl ze eigenlijk niet zo belangrijk zijn. En dan zie je misschien de grote lijnen niet zo goed. En ik denk inderdaad dat een soort van een bredere praktijk of meer vrijheid probeert te nemen of te voelen, dat het heel erg zichtbaar was al voor heel veel mensen. Ze zeiden, ja, maar dat heb je altijd gedaan eigenlijk. Maar voor mij was dat niet zo duidelijk. Maar nu, het helpt wel soms om kaders te geven, denk ik, voor jezelf. Om je misschien je eigen praktijk beter te kunnen begrijpen.
Maar wat interessant eraan is, heel vaak vindt die verandering plaats binnen de academie. Ja, dat ontwerpers, die gaan naar de ontwerpafdeling en uiteindelijk komen ze bij de vrije kunsten of audiovisueel of wat dan ook. Hè? Maar bij jou is dat echt jaren na de academie heeft dat plaatsgevonden.
Ja, klopt. Echt, ja, misschien ongeveer 13 of 14 jaar na de academie.
Ja. Kon jij als fotograaf voldoende vrij werken? En was het daardoor ook niet nodig?
Ja, ik denk het. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik heb binnen de opdrachten en binnen de toegepaste werk die ik kreeg als fotograaf voor kranten, voor magazines, voor reclamebureaus, altijd heel erg mijn eigen stempel kunnen pushen. En dat werd ook gewaardeerd. Dus ik had heel veel vrijheid binnen voor mijn eigen gevoel. Waardoor ik dacht, ja, dit is gewoon mijn mode of expression. Dit is gewoon mijn medium. En ik vond het juist heel spannend om werk te maken dat buiten de wereld van kunst of buiten de wereld van galerie bestond en meer toegankelijk was. Dus voor mij was toegankelijkheid altijd heel belangrijk. En dat was een soort van drijvende kracht voor mij. Dus met toegankelijkheid bedoel ik, ja, gewoon werk dat je op de straat kan zien. Of gewoon in een winkel of toevallig op een poster of op een magazine cover. Dat was voor mij, ja, ik voelde dat meer een soort van democratisch was op een bepaalde manier dan de kunstwereld die heel erg op zichzelf was. Ik was toen heel erg een beetje, ja, een soort van teenage rebellion tegen de kunstwereld. En omdat, ja, ik denk dat ik ook heel veel vooroordelen had die niet klopten. Maar ik had gewoon dat sterk gevoel van, ja, dat is gewoon een gesloten wereld. En dus ja, ik denk dat ik heel veel vrijheid had binnen mijn eigen praktijk. Ja,
je bent niet alleen in dat beeld natuurlijk en in die ervaring. En die ervaring is ook ergens op gestoeld natuurlijk ook. Dus dat komt niet zomaar uit het niets. Je zou kunnen zeggen dat de manier waarop je leefde als jonge kunstenaar, dat dat al het bedrijven van die kunst was. Dus, en ja, mensen kennen jou natuurlijk niet, dus dan misschien, dus die jou nu horen hier op de radio, dus dan is het misschien aardig om te ontdekken gaandeweg het uur hoe dat dan een beetje zit. Maar jij zit bijvoorbeeld tegenover mij en je hebt roze basketbalachtige sneakers aan. Je hebt een roze sweatshirt aan met zwarte horizontale strepen en een torso van de Pink Panther met twee uitroepen erbij, met uitroepteken, no.
En yes. Oh ja.
Ah ja, yes. Ja, die ging even verloren.
In glitters.
Achter de tafel.
In
glitter.
In,
ja, precies. En je hebt een turquoise ketting om. Het is een bepaalde houding. Een bepaalde speelsheid die ik inderdaad gewoon met jouw persoon associeer, zoals ik ook jou ken. Maar dat gaat zo over in je werk ook. Ik word hier omringd in je studio met allemaal objecten. Objecten die je hebt verzameld. Maar die verzamelde objecten, die zijn ook materiaal. Nee, waar je je mee uitdrukt en waar je sculpturen mee kunt bouwen of installaties mee kunt bouwen. En dat zijn dingen die gekoesterd worden en met een aandacht en warmte omgeven die je niet zou associëren met die objecten, omdat het objecten zijn die veelal, en niet altijd, vluchtige objecten zijn. Die even verschijnen in het leven van vaak kinderen of volwassenen en kleine cadeautjes, misschien zelfs van die kermiscadeautjes die we met grijparmen kunnen pakken. En van dat soort zaken en speelgoed, heel kleurrijk, meestal. En van dat voorbijgaande, dat tijdelijke, maak jij werk. En geef jij een aandacht die niet eigen is, die we niet associëren althans, met die producten, die overigens wel ooit ontworpen zijn.
Klopt.
Dat is, vind ik, altijd verbazingwekkend. Daar moet jij toch veel over nagedacht hebben. Dat die vreemde figuurtjes en beeldjes, dat die ooit getekend zijn geweest en geproduceerd.
Ja, nee, ja, ik geloof dat soort van de, ik denk vaak dat mijn interesse ook een soort van ode aan de anonimiteit is. Dus ik inderdaad, er zijn heel veel mensen die in de schaduw werken, die objecten tekenen, maken, produceren. Maar wij weten hun namen niet. Maar soms zijn we omcirkeld door hun werk. En ik zie vaak heel veel schoonheid in die objecten. Soms denk ik ook in de tijd waar we in leven, waar een soort van totaal massaproductie en overvloed van productie, maar ook van kunstenaars en ook van kunstwerken is. Soms denk ik, ja, wat zou mijn motivatie zijn om iets te maken, zeg maar, vanuit niks? Ik heb veel bewondering voor kunstenaars die dat kunnen doen, maar ik merk dat het voor mij niet zo natuurlijk komt. Dus ik denk dat mijn praktijk eigenlijk dan veel meer gebaseerd is op een soort van kijken, reappropriating, anceneren en een podium geven aan objecten die dan een commentaar kunnen geven op situaties of emoties of hedendaagse kwesties dat die ik belangrijk vind. En ik denk vaak ook bijvoorbeeld, ik heb hier een boek van Henri Matisse, die volgens mij was hij een verzamelaar en hij heeft heel vaak bepaalde vases of objecten geschilderd in zijn schilderijen. En die komen terug op verschillende momenten. En hij noemt dat zijn palet d'objet. Dus dat vind ik een hele mooie manier van denken. Dus ja, natuurlijk, wij denken vaak aan een palet van kleur of van materiaal. Maar voor hem was zijn palet d'objet. Dus dat heeft me ook wel geholpen eigenlijk om mijn soort van fascinatie of een soort van zelf te begrijpen. En ik zie dat ook nu als een palet d'objet. Dus, en hij zei ook van, ja, een goede acteur kan bijvoorbeeld een rol krijgen in verschillende films of verschillende theaterstukken. En een goede object kan ook een rol krijgen in verschillende werken. Dus ik zie ook bepaalde voorwerpen dat ik heb inderdaad als acteurs. En dan kunnen ze misschien mij helpen om een commentaar te geven op iets door een aanwezigheid. Of omdat het zijn vaak heel echt beeldende objecten, zeg maar. Heel figuratief objecten met sterke... Die in mij sterke emoties oproepen.
Het is interessant omdat je dat zo noemt, hè? Want het zijn figurines, hè? Het zijn figuurtjes waarmee je een beeld bouwt. En die kun je een sokkel of een structuur meegeven. Vaak is het niet één figuur, maar is het een accumulatie ervan. Mm-hmm. Dus het is echt een theater wordt mm-hmm. het dan ook. Maar wat ik interessant vind, is dat je dat figuratief noemt, want het beeld is opgebouwd uit inderdaad figuurtjes, die al dan niet cartoonesk zijn. Mm-hmm. Maar ik vind het interessant dat je dat figuratief noemt, want uiteindelijk datgene wat het uitdrukt, dat is niet per definitie figuratie.
Mm-hmm.
Hè, maar het kan een gedachte zijn,
mm-hmm.
Of een reeks gedachten of een suggestie daarvan. Die misschien wel terugverwijzen weer naar die werkelijkheid van die onderdelen,
mm-hmm.
hè, van je acteurs,
mm-hmm.
van dat palet, d'objet. Maar dat is niet hetzelfde. Dus het kan ook een beetje vertekend beeld geven om te zeggen dat het een figuratief beeld is.
Mm-hmm.
Denk ik dan. Want dan zou je elk theaterstuk ook figuratief noemen. En ik denk van ja, theater, dat is toch ook echt, dat is het lichaam, maar dat is toch ook heel veel geest.
Mm-hmm.
In hoe het gemaakt wordt en hoe ik het als bezoeker, ik ben een slecht theaterbezoeker, maar hoe het als bezoeker, hoe je dat beleeft toch. En ook, dat geldt ook voor beeldende kunst,
ja.
Denk ik.
Ja, ik denk dat, ik snap, ja, ik denk, ik bedankt, want ik denk dat dat geeft ook eigenlijk meer diepgang. Ik denk zelf dat mijn werk soms meer diepgang heeft dan sommige mensen daarin zien, omdat ze dan de figuratief zo sterk zien.
En die vrolijke kleuren.
Precies,
en
de kleuren.
En een soort kinderwereld,
ja.
Die daarmee verbonden is ook zelfs.
Ja, precies. En dat is voor mij natuurlijk een bewuste ook taalkeus, omdat ik denk, ik geloof heel erg in dat in juist ook dat werk toegankelijk moet zijn. En voor mij is het belangrijk dat het werk ook leesbaar is voor mensen van allemaal verschillende leeftijden en achtergronden. Dus die leesbaarheid of die toegankelijkheid is heel erg belangrijk voor mij. En dat komt ook, denk ik, door kleur of door andere, door bepaalde figuratieve beeldtaal. Maar daar zit inderdaad natuurlijk ook gewoon pijn of spirits of energie die meer transparant is, die niet zo zichtbaar is.
Ja, het is met name dat de ingang anders is.
Ja.
Maar weet je, om even een gekke vergelijking te maken, de ingang tot jouw werk is heel anders dan het werk van Mark Manders bijvoorbeeld. En dan denk ik dan aan die verkoolde beelden van hem, maar hij maakt ook wel andere dingen. Maar uiteindelijk is jouw werk niet per definitie minder serieus.
Mm.
En, dus dat is een soort eerste uiterlijkheid, maar dat komt ook omdat jij kennelijk toch het publiek heel vriendelijk wil benaderen in eerste instantie.
Mm-hmm.
Maar als ik dat zeg, dan instrumentaliseer ik jouw keuze voor jouw objecten te veel, want er zit ook een echte liefde voor die objecten.
Mm-hmm.
Er gaat veel meer aandacht naar uit van jou, zoals ik al in de introductie zei, mm-hmm. naar die objecten dan gebruikelijk is.
Mm-hmm.
Kan je misschien iets zeggen over jouw fascinatie voor die objecten? Want dat maakt echt een deel uit van jouw persoon, hè? Je kleed je er zelfs in, bij wijze van spreken.
Ja, ik probeer dat zelf ook heel erg te snappen eigenlijk. Maar ik denk steeds meer dat het misschien te maken heeft met de dood eigenlijk. Ik had je net verteld dat mijn opa bijvoorbeeld overleefde de Tweede Wereldoorlog. Was een Poolse Joodse man. Zijn hele familie is vermoord. We weten niet of het door wie eigenlijk, door de communisten of door de nazi's. Maar hij was echt een verzamelaar. En hij verzamelde bijvoorbeeld alle sigaar...
Wikkels, bandjes.
Bandjes, muntjes en zeg maar ook meer traditioneel dingen zoals postzegels. Maar bijvoorbeeld, hij heeft ook veel gereisd. En bij alle restaurants waar hij heen ging, heeft hij bijvoorbeeld menukaartjes verzameld. En hij maakt ook een praatje met... hij was een heel levende persoon. Hij was ook een acteur en een tapdancer. En hij maakt een praatje met de eigenaar van de restaurant. En hij krijgt vaak de menu met een handtekening van de eigenaar. En dus hij heeft gewoon heel veel dingen bewaard. En als kind vond ik dat heel erg interessant. En ik mocht daar niet gaan kijken, maar ik ging in zijn kastje stiekem en ik ging openen en ik ging kijken naar alles aan verzameling. En ik denk dat het voor hem een soort van een soort van manier is om zijn herinnering vast te houden en om een manier om om tijd te verlengen van een herinnering of om dingen dicht bij zichzelf te houden door fysieke objecten. En ja, dat is ook de vraag waarom zijn mensen hoarders, waarom zijn mensen verzamelaars. Het is natuurlijk een drang naar een soort van completion. Of weet je, je denkt, oké, als ik ooit zal mijn verzameling compleet zijn en dan zal ik gelukkig zijn. Maar dat kan bijna nooit.
Ja, altijd gezegd van de verzamelaar, dat het, de verzameling is compleet, maar altijd plus één. Hè? Er is altijd nog één object aan toe te voegen.
Ja, dus die voldoening is heel kort. De gevoel van voldoening is heel kort. En dat zou je, ja, dat en dus zodra je iets hebt, dan denk je ook, wat is de volgende object dat ik mis? En ik denk dat ik tot nu toe heel erg die drang heb gehad om dingen te accumuleren. En nu, misschien is het een soort van midlife crisis moment of meer dat ik anders ga nadenken. Maar dat ik ook denk, oh ja, dat was nu een soort van crescendo naar accumulatie. En nu vind ik het ook misschien interessant als gedacht om eigenlijk dingen weer terug in de wereld te zetten. Maar
middels je werk bedoel je dan?
Middels mijn werk, ja inderdaad. Ja, maar ook gewoon echt fysiek van...
Selecties
en niet dat het anders is, het is zo dwangmatig. En dan, ik kan dat natuurlijk proberen via mijn praktijk hoe zeg je dat?
Vorm te geven,
ja. Soms is mijn Nederlands een beetje in de war.
Ja, wat ik niet gezegd heb, je hebt hier Rietveld gedaan en je hebt lang in Nederland gewoond, maar je bent volgens mij opgegroeid in Frankrijk, toch?
Ja, ik ben, mijn moedertaal is
waar
Frans.
Waar je opa ook terecht is gekomen.
Ja, klopt. Ja. Maar ja, dus maar inderdaad, ja, maar om terug te komen misschien naar die objecten. Dus heel veel van die objecten die eigenlijk hier in de studio zijn, zijn objecten waar ik het op het eerste gezicht een beetje van heb geschrokken, of waar ik van schrik. En die een beetje mij ongemakkelijk hebben laten voelen. En die staan op de rand van, ja, vulgair of fout. Of ja, qua materiaal, qua inhoud. En dat is, ik probeer eigenlijk ze te omhelzen. En mijn eigen idee van smaak te deconstrueren. Dat heeft ook natuurlijk heel erg te maken met cultuur en economische achtergrond. En ik denk dan, ja.
Maar het is ook, dit is werkelijk ook zo dat het heeft iets zoets, iets afschrikwekkends tegelijkertijd ook. Er komen verschillende culturen in samen.
Klopt.
Ja, want ik zie ook een beetje wat Indonesisch aandoende poppen. Ik zie daarnaast een poedel, een soort gebreide poedel. Een roze gebreide poedel die er echt afschrikwekkend uitziet. En ja, ik kan wel doorgaan, want het staat helemaal vol natuurlijk.
En kijk, bijvoorbeeld onder de poedel is waarschijnlijk een spray, een muggenspray. En en iemand heeft dan die poedel gebreid rond die muggenspray als een soort van decoratie voor de spray. Ja. Dus ja, als ik zo'n object zie, dan denk ik, ja, wie heeft dat nooit bedacht? Wie heeft dat gemaakt? En dat is, kijk, wat mooi is natuurlijk in die objecten. Ik ben vooral geïnteresseerd ook in objecten die al een leven hebben gehad. En die zijn dus voor mijn gevoel ook energetisch vol met herinnering van iemand anders of projecties of dromen van iemand anders. En dus daarom dragen zij dat ook met zich mee. Dus ik voel, ja...
Dat is dan wel een correctie ook op wat ik eerder zei. hè, dat het van die industriële objecten zijn.
Nee,
is,
ja, klopt.
Dus dat het ook al wat persoonlijker is, omdat ze of beschadigd zijn, ja, of oud, of ze hebben patina.
Ja.
Of in het geval van die poedel, dat is misschien een uniek object.
Ja.
Ja, dus dat is, het ligt iets gecompliceerder nog.
Het is, ja. Ja, maar inderdaad, ook de massaproductie voorwerp vind ik ook heel interessant. Ja. En ik heb ook bijvoorbeeld een hele verzameling van objecten die van de 1 euro winkel komen. Van dit soort van goedkope plastic. Die ik eigenlijk vind dat ze ook heel erg te ondergewaardeerd zijn.
Maar... Had jij dit van kind af aan?
Ik heb, nou, verzamelen wel, maar misschien... Ja, of zorg. Het is een soort van vorm van zorg. En ik merk het ook, maar ik merk het ook in mezelf hoe ik omga bijvoorbeeld met mensen. Ik heb ook een beetje een soort van savior complex. Dus dat je mensen wil redden of dat je mensen wil helpen. En ik vraag me af of dat het ook iets te maken, dat het ook verbonden is met die objecten. Dus eigenlijk wil je ze bij wijze van spreken redden van om weggegooid te worden. Of redden dat ze niet worden gezien als waardevol. En juist door mijn werk dat een poëtische lading aan die objecten geven. Maar steeds meer probeer ik ook daar afstand van te nemen. En meer naar dus dat de objecten niet alleen de leiding nemen, maar ook wat ik wil zeggen daarmee.
Precies, want dat is... Wat je bent. Je bent kunstenaar. En je wilt je uitdrukken via je werk.
Ja.
Via je beelden.
Ja.
Maar die verzamelingen, die zijn zo deel van jezelf geworden, mm-hmm, dat je je daarmee kunt uitdrukken.
Klopt. Ja.
Ja. Hoe ga je aan het werk? Want het is niet zo dat jij verzamelingen tentoonstelt. Hè? Dat zou ook nog kunnen. Het is niet zo dat je de verzameling... als kunstwerk ziet.
Mm-hmm. Nee, klopt.
De laatste keer dat ik wat van jou zag, dat is 2 jaar geleden, denk ik, in het W139.
Ja.
Hoe heb je dat beeld dat ik daar zag, hoe had je dat gemaakt, bijvoorbeeld?
Ja, dus misschien, ja, dat werk bijvoorbeeld is een fontein, denk ik. Ik had meer werk, maar één van de grote werken...
Dat is het beeld wat ik in gedachten had, inderdaad.
Dat is een fontein met eigenlijk waar daarop fleshouders staan in de vorm van dieren. En dat zijn bestaande objecten. En dat zijn dieren die bedoeld zijn als decoratie voor in mensen's keuken of woonkamer. Van verschillende dieren die bijvoorbeeld een fles wijn vasthouden. Maar dat is op een manier dat ze de wijnflessen drinken. En het is, en ik, toen ik dat zag, vond ik dat eigenlijk heel seksueel ook. En heel erg ongepasselijk. En heel erg pervers. Maar juist ook door die kleurrijk en die soort van cartoonisch aspect van de dieren lijkt het heel onschuldig. En dus dat soort van spanning vind ik heel interessant. En dus die fleshouders heb ik verzameld op een fontein. En ze zijn eigenlijk allemaal eindeloos aan het drinken. En dus een fontein, vaak staan fonteinen meer die gaan naar buiten. Dus het is een soort van...
Projectie
naar buiten. Maar dit is eigenlijk een soort van fontein die naar binnen keert. Van al die dieren die zijn alleen eindeloos met een soort van hebberigheid bezig. En die hebben nooit genoeg. En die drinken maar. Dus voor mij was dat ook heel interessant om dat te laten zien in een buurt zoals de Warmoestraat, waar heel veel toeristen komen. En het is vlakbij heel veel bars en cafés en Red Light District. En waar dus heel veel consumptie is en heel veel mensen proberen zich te ontsnappen eigenlijk aan zichzelf. Door drugs, door drank en door kapitalisme en door geld uit te geven. Dus voor mij, natuurlijk gaat het ook over drank eigenlijk. Omdat ik heb ook alcoholiste achtergrond in mijn familie. En de drang om zelf ook te willen blijven consumeren en te willen blijven ontsnappen. En om nooit tevreden te zijn. En dat je denkt, oh, ik wil meer liefde en ik wil meer objecten. En ik wil meer verzamelen en ik wil meer feesten. We willen altijd meer, zeker in een soort van
Dat is wel interessant, hè? Want wat nu lijkt is... dat hoe jij het nu zegt, en zo bedoel je denk ik ook, in die ambivalentie, is dat de roes van het verzamelen, die verbind je ook met een soort dwangmatige alcoholroes. Mm. En een dwangmatige alcoholroes is alcoholisme.
Mm-hmm.
En dus dat breng je samen.
Ja.
Eigenlijk.
Ja, klopt. Ik denk dat als ik heel veel naar verschillende van mijn werken kijk, ik probeer altijd eigenlijk een soort van tools te maken om mezelf minder anxious te maken over kapitalisme of over de snelheid van dingen. Dus ik probeer werk te maken die eigenlijk een herinnering zijn van hoe ik liever zou willen leven of hoe ik liever zou willen zijn als mens. Dus dat is eigenlijk een soort van spiegel. Ik probeer werk te maken die of een spiegel zijn van mijn eigen demons of
verlangens
of ja, frustraties. En in dat werk, ja, dus dat fontein, dat zien mensen ook vaak misschien alleen als een commentaar over drank. Maar voor mij gaat het dus over veel meer. Ja,
maar zoals je het nu vertelt, dat is altijd het gevaar van het gesproken woord voor een beeld natuurlijk. Lijkt net alsof jij hebt bedacht, het is een warmoestraat, ik ga een beeld maken over consumptie.
Klopt, ja.
Op allerlei manieren en over de roes. Maar dat is niet hoe het is gegaan, denk ik, toch? Het is veel intuïtiever.
Het is veel intuïtief en dat werk was eigenlijk
ook...
Want
dit is een verklaring achteraf.
Klopt. En dat werk was eigenlijk ook gemaakt eerst voor een andere plek, toen ik een residency had in China, in Beijing. Ik herinner me nog,
want toen deelde je heel veel op Instagram. Dat was heel leuk.
Ja, en toen dus de...
Allerlei
ja,
gekke objecten en poppetjes die je daar vond.
Ja, dus voor mij was het een heel interessante reis. En ik dacht juist bijvoorbeeld dat ik naar de oorsprong zou gaan van waar alle die objecten vandaan komen.
De bron.
De bron, maar eigenlijk
zijn ze...
De
bron van de fontein en
ja,
de bron van de
Ja, ik kon die
objecten
daar niet vinden. Ze worden daar wel geproduceerd, maar dat is alleen in opdracht van Amerika of Engeland of bepaalde westerse landen die dit soort van kitschy objecten interessant vinden. En dat wordt direct naar de export gestuurd. Dus ik kon ze daar nergens vinden. Dus ik was natuurlijk ook daar gegaan vol met vooroordelen en totaal met een soort van Eurocentric vision. Maar ik heb dus daar heel veel geleerd en afgeleerd ook. Maar dus dat werk inderdaad...
Maar je kwam ze wel tegen, want je deelde van allerlei...
Ik kwam wel andere dingen tegen, absoluut. Ja. Ja, ja.
Die wel passen binnen dat blikveld van Simon Waldlazer.
Ja. Ja, misschien inderdaad dat soort van seduction en repulsion en afkeer. En daar ben ik altijd naar op zoek, ja. Ik denk dat ik dat... Ik heb wel de talent om dat eigenlijk overal te vinden. Dus in sommige plekken is het makkelijker, maar ik kan dat bijna in alle landen of waar ik reis, of alle cultuur of alle plekken vinden.
Ja. Want wat interessant is en opvallend is, is dat het contrast heel sterk is, hè, tussen die vermeende vrolijkheid. Ik moet nu denken, misschien heeft het er helemaal niks mee te maken, maar ik spreek het maar uit. Ik moet nu denken aan een film van Cassavetes. Cassavetes, de filmmaker, een hele goede filmmaker. En die maakt een film die heet The Killing of a Chinese Bookie. En het gaat over een nachtclub-eigenaar. En ja, een nachtclub, daar is ook vertier. Ja, dat is ook een beetje kietscherig, verbonden met de onderwereld. Dus het vermaak is eigenlijk al bezoedeld voordat het begint. En dan is hij er ook nog eentje van een nachtclub die niet goed gaat en in de schulden raakt en dergelijke. Waardoor er een boekie vermoord moet worden. En ik kom daar nu op omdat je dat vermaak hebt. Maar dat vermaak eigenlijk al een soort bevrijding moet zijn van sores. Maar tegelijkertijd is dat juist een uitdrukkingsvorm van sores en van dingen die er mis zijn en van een zeker, laten we zeggen, ongeluk.
Mm-hmm.
En die vrolijke objecten, die ook wel hun duistere kantjes hebben in jouw verzameling, hè, want dat zijn niet alleen maar van die vrolijke kinderobjecten, die hebben dat ook.
Mm-hmm.
Die maken zich los, maar tegelijkertijd is dat altijd ook, zit er ook een soort traan aan. Als ik dat zo mag zeggen.
Mm-hmm.
Een beetje kietcherig uitgedrukt, maar net als die trui die je bijvoorbeeld aan hebt met de Pink Panther. De Pink Panther had sowieso altijd iets duisters, vond ik zelf als kind.
Mm-hmm.
Met die vertraagde muziek en de tragiek, dat ook al begon al iets, wist je al dat er in dat verhaal verborgen zat dat het mis zou gaan. En dat was onverdraaglijk voor mij als kind. Ik kon niet naar de Pink Panther kijken, want daar kon ik niet mee omgaan. Omdat ik die spanning die opbouwde richting dat falen, die mislukking, dat was onverdraaglijk voor mij.
Oh, wow.
En wat interessant is, is dat in die trui opgeborgen zit, omdat dat figuur, wat toch ook voor kinderen met name is, al is het nog heel grappig om te zien als volwassenen, is dat die zwarte strepen, die horizontale zwarte strepen die de grond vormen van dat shirt, die nemen een heel belangrijke plek in. Hmm. Dat is heel opvallend, toch?
Ja, ik vind het heel mooi om naar jou te luisteren.
In die roze figuur. Ja. En dat grote contrast, dat zit ook in jouw werk. Hmm. Zoals ik het zie althans.
Ja, mooi. Ja, het is mooi om te horen. Ja.
Dus er zit iets tragisch in, zou je kunnen zeggen. Ja. En net als in die film, ja. Cosmo Vitelli heet het personage. De nachtclub-eigenaar bij Casavitis, ook een tragisch figuur is. En nou zie ik jou niet als tragisch figuur, daarentegen. Mm. Maar we hebben natuurlijk allemaal een manier waarop we ons presenteren. Ik kan jou tegenkomen in een volledig zacht, mintgroene kleurstelling. Mm-hmm. Zo zijn we elkaar wel eens tegengekomen, vlakbij Fons Welters, herinner ik me. Een paar jaar geleden. En dat is niet ongewoon. Dus je hebt een hele lichte buitenkant. Maar net als ieder mens zit er ook meer gewicht in. Mm. En dat gewicht, dat hebben wij nooit samen besproken.
Nee.
Maar dat komt wel tot uitdrukking in je werk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ik ben veel te langer het woord vandaag.
Oh nee.
Maar in die zin zou je kunnen zeggen dat er een soort noodzakelijke verbondenheid is tussen jou en dat werk. Mm. En dat het daarom steeds logischer wordt, terwijl ik maar blijf praten, dat jij inderdaad beeldende kunst bent gaan maken en los bent gekomen van de fotografie. Ja, dat is een uitdrukking van je persoonlijkheid. En dat is mooi. Dat vind ik altijd een goed teken als ik de persoon herken in het werk en andersom. Mm. Maar voelt dat voor jou zelf ook zo? Want ik speculeer hier maar los.
Ja, ik vind het heel interessant wat je zei. Het doet me ook denken aan een theorie, die heet chromofobia. En dat is eigenlijk de angst voor kleur. En dat heerst heel erg in de westerse wereld. Volgens mij heet hij John Batchelor, dat is de schrijver. En hij zei bijvoorbeeld, in chromofobia wordt kleur geassocieerd met kinderlijkheid, oppervlakkigheid, femininiteit. En dus ja, alles wat serieus is, is in zwart-wit, weet je. We zijn ook...
Maar dat is geen chromofobie toch dan? Want dan is het meer een soort sociale druk.
Ja, maar die speelt. Ja, klopt. Ja, absoluut. Het is een mix van sociale druk, van normen. Maar ik heb dat zelf heel vaak ervaren. Dus als ik kleur draag, dan word ik inderdaad direct niet meer gezien als serieus. Ik heb ook een vriendin, zij heeft nu een hele mooie carrière in de kunst. Zij was altijd heel kleurrijk en niemand nam haar werk serieus. En toen dacht ze, oké, ik ga experimenteren. Ik ga gewoon een jaar zwart kleding dragen. En opeens zagen mensen, oh ja, haar werk is kleurrijk, maar zij is zelf gewoon serieus. Dus dan is het oké. En dat heeft heel erg haar geholpen, haar carrière. Maar dus hoe ik mezelf gedraag of wat ik aan heb, is eigenlijk steeds meer een bewuste keuze geworden voor mij. Het moet gewoon mogelijk zijn om ook diepgang te hebben en ook speelsheid en ook kleurrijk. En in dat opzicht ben ik ook steeds meer, krijg ik steeds meer waardering voor kunst in het dagelijkse leven. Ook niet zozeer in de werk dat ik doe of de werk dat tentoongesteld is, maar als persoon. Wie ben je als persoon en hoe kan je je omgeving hopelijk beïnvloeden voor een betere toekomst of voor een beter, voor
dus beter samen zijn.
Beter samen zijn. Of, ja. En dus dat is eigenlijk steeds meer waar ik mij steeds meer ga richten, is niet zozeer dan op het fysiek object, hoewel ik dat heel erg, nog steeds heel leuk vind, maar wat is de emotionele impact van niet alleen van het werk, maar van jou als persoon. Dus ik ben
van jouw positie als kunstenaar, want dat is hoe je het doet, toch? Je doet het niet alleen maar dat je als een dandy je beweegt door de wereld en dat je daarmee een bepaalde bepaald zijn wilt delen met andere mensen. Maar je doet het ook met je werk. Mm-hmm. Datzelfde. Alleen, het is zo dat je dat werk niet meer alleen als het werk ziet, mm-hmm. maar dat je het duidelijk verbindt met hoe je de wereld graag zou willen zien.
Mm-hmm.
Yeah. Toch een bepaalde verbondenheid, misschien.
Yeah.
En een soort solidariteit ook, denk ik wel.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, kijk, misschien, ik kan misschien heel even vertellen over bijvoorbeeld een van mijn meest recente projecten. Dus dat was een project dat ik ontwikkeld heb na een uitnodiging van Welcome Stranger. Dat is een organisatie die kunstenaars vraagt om werk te maken op de gevel van hun eigen huis. En het is ze hebben een fantastische reeks.
Esther Tillemans, die bij mij om de hoek woont, die heeft had een prachtige groene folie op haar gevel.
Ja,
ik heb onlangs nog gesproken met Lucas Lenglet, die zijn idioom van kooi-constructies gebruikte om zijn huis tot kooi te maken. Nee, dat wordt of werd ik, want ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, tentoongesteld nu ook bij Stichter van Doesburg. Maar er is ook een publicatie over verschenen waarbij je ook de foto ziet van die installatie. En jij had ook een krankzinnige installatie onder het nok van het dak.
Precies, dus ik was heel. Ja, ik heb ook heel lang getwijfeld of ik daarmee wilde aan doen aan deze uitnodiging. Omdat je verliest volgens mij dan je anonimiteit als kunstenaar. Want dit is echt. Je wordt gevraagd om aan werk te maken waar je woont. Ja. Dus het is niet in de anonimiteit van een galerie of van een kunstruimte.
En het werd een Walt Lazowski-interpretatie, zou je kunnen zeggen, van de Zwitserse koekoek. Klok.
Absoluut, dus ik denk dat het gekomen is, dat idee, omdat er ooit een duif was bij mij gekomen en ik kwam thuis en die lag, ik heb een soort van aardbol en die duif zat op de aardbol, gewoon heel rustig. En ik was
een bijna een vredesbeeld.
Ja, ik was al een half uur thuis en die duif die bleef gewoon rustig op de aardbol en opeens zag ik het iets bewegen en ik werd zo geschrokken en dus. Toen kwam dat idee terug van een vogel dat binnen een huis komt eigenlijk. En dat het eigenlijk een heel ongemakkelijk gevoel was voor mij. Want ik hou niet per se van duiven. En, dan, en opeens dacht ik, koekoesklok, vogels en de vormen van huizen in Amsterdam lijken heel erg op poppenhuizen. En toen was het opeens langzaam dat idee gegroeid dat ik een koekoekklok wou maken in mijn zolder. En dus inderdaad, wat het werk is geworden is een hele lange kinetische arm met een kalkoen daarop. En elke half uur, voor 4 maanden lang, ging de kalkoen tussen 10 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds, ging die uit mijn zolderraam. En dan ging een hele lange tong uit de kalkoen met een soort van kalkoengeluid. En toen ging het weer terug. En het was als een soort van psychedelische droom. En dat was dus ongeveer 18 keer per dag. Voor 4 maanden lang. En wat interessant is, ik dacht juist van, ik ga een beetje de boel opschudden. Ik ga een beetje, dus inderdaad, iets dat een beetje lief en zacht en cartoonisch eruit ziet maken, maar dat ook eigenlijk vervelend is. Want volgens mij is het vervelend als je een kalkoen elke half uur op straat ziet. Maar wat ik heel mooi vond, is dat de hele buurt dat werk ging omhelzen. En mijn intentie dus om een beetje eigenlijk te plagen. Of wat ik eigenlijk. Mijn intentie was om iets terug te brengen in Amsterdam, wat ik een beetje mis door de soort van gentrification van de stad. Ik woon hier al sinds 1999, dus ik heb ook al heel veel meegemaakt met de kraakbeweging en allemaal meer. Toen was het voor mijn gevoel ja, veel meer alternatieve energie in de stad. En nu is alles een beetje zo schoon en clean en netjes. Dus ik wou een beetje dat energie terugbrengen door de kalkoen. Door een beetje een soort paradijsvogel eigenlijk, noem ik hem. Maar een beetje een lelijk, raar paradijsvogel. Van kalkoen zien er een beetje natuurlijk...
ja, met die lellen.
Ja, die zijn
zo
een beetje monstrous. Ja. En wat prachtig was, is eigenlijk is de reactie van de buurt en hoe ik merkte dat mensen behoefte hadden voor meer speelsheid in de stad en meer absurditeit. En dat het bracht zoveel glimlach. En vooral, het was vooral mooi om te zien mensen die niks van dat werk wisten. Die gingen bijvoorbeeld een fiets op slot doen en dan horen ze een klein geluid en dan kijken ze omhoog. En ze zien dan een kalkoen op een 5 meter lange stalen gele arm. En dan, ja, die uitdrukkingen dan waren zo oprecht mooi en expressief en surprise en ook soms gewoon geschokken. Dus ik vond het heel mooi om te zien dat, ja, vaak hebben wij eigenlijk misschien als kunstenaars een idee van wat ons werk zal doen. En dan wordt het iets heel anders. En dat heeft me ook meer... ik heb dan meer interesse gekregen ook in eigenlijk soort meer community-based projecten misschien. Of hoe een werk echt een invloed kan hebben op een buurt. Dus ik denk dat we vaak horen van ja, kunst in de openbare ruimte. Of dat kunst ook zeg maar bepaalde sociale impact kan krijgen. Maar ik denk dat het vaak eigenlijk een soort van wishful thinking is. En dat we niet heel vaak concrete... voorbeelden zien van hoe dat eigenlijk impact heeft.
Ja, het kan op allerlei manieren natuurlijk. Want het is ook niet zo dat jij niet meer in W139 hoeft te exposeren.
Nee.
Want het is mooi als je dat met Welcome Stranger kan doen. Mm-hmm. En bij W139 bijvoorbeeld, mm-hmm. hè, om dan mm-hmm. twee voorbeelden te noemen mm-hmm. die langs zijn gekomen vandaag. Maar ja, maar ook bijvoorbeeld Krijn de Koning die constructies maakt die je abstract zou kunnen noemen, wat hij zelf niet zou doen, denk ik. Maar waar je altijd in moet bewegen. En doordat je erin beweegt, activeert en ja, wordt het kunstwerk levend. En ervaar je de kleuren en ervaar je de verhoudingen en dus ook de wereld. Dus dat is ook een manier van engagement, zou je kunnen zeggen. Net als dat bij jou ook het geval is. Ook al zouden mensen dat woord niet zo snel gebruiken, omdat er geen... politieke verhandeling aan verbonden is. Ja, mooi. Een mooie verrassing was dat. Een mooie reeks ook van Welcome Stranger.
Ja.
Van Marianne van der Zwaar.
Marianne van der Zwaar, absoluut, ja.
Ja, die ook betrokken is bij de Oude Kerk.
Ja.
Maar dat is mooi, hè, dat je gevraagd wordt om iets te doen en dat je dan te raden gaat wat je zou moeten doen. Dus locatie, gelegenheid, de beperking, want je woont kennelijk hoog.
Ja.
Dus hoe bereik je dan de mensen in de straat ook?
Ja.
Dus dan moet je je beeldende middelen laten spreken naar die gelegenheid.
Ja, en ik steeds meer eigenlijk vind ik site-specific vragen interessant, omdat ik dan ben je... Dan maak je iets echt alleen voor één moment en één locatie. En daarom was toen je ook vandaag kwam en je zei, oh, laten we een gesprek hebben. Dan was ik heel even onzeker, omdat ik dacht, ja, maar ik heb nu niet bijvoorbeeld... ik heb geen tentoonstelling binnenkort, ik heb geen lopende project. En toen zei je tegen mij, ja, maar je bent ook kunstenaar, ook als je niks lopende hebt. En ik denk dat ik dat soms vergeet, omdat ik denk dat we zijn ook gewend aan een soort van instant gratification, of door social media, of weet je, dat we de hele tijd als mensen, of als kunstenaars, of als makers, een soort van push nodig hebben om een bewijs te hebben dat we goed bezig zijn. En als je heel even misschien een rustige periode hebt, of iets minder doet, dan denk ik, oh ja, maar ben ik dan nog waardevol? Ben ik nog een kunstenaar? En dat is misschien het verschil, misschien voor mensen die meer, met meer site-specific werken doen, dat je dan misschien, ik ga dan zelf minder snel aan de slag in mijn studio als ik dan niet een duidelijke doel heb. Dan denk ik, oh ja, ik heb andere dingen, ik heb betere dingen te doen. Het is misschien anders dan een schilder die elke dag naar zijn studio gaat en heel erg de drang voelt om te schilderen.
Ja, maar, voor iedere kunstenaar is het een beetje anders, denk ik. Maar ik ken toch veel kunstenaars, ook schilders. Ik herinner me dat Koen de Lare, die ik afgelopen jaar sprak, die dat ook tegen me zei, dat hij van die periodes heeft dat hij even niet schildert. Maar dan is hij zich aan het opladen voor een nieuwe reeks bijvoorbeeld. Zo. Dus het is soms wel goed om een beetje afstand te nemen. Maar je zult ongetwijfeld ook kunstenaars hebben die iedere dag die gang naar de studio nodig hebben. Dat zegt.
Ja, klopt.
Dat er niet zoveel.
Nee, klopt. Ik denk dat ik gewoon, want ik had het ook met vrienden bijvoorbeeld die zeggen, ja, sommige muzikanten die maken een album bijvoorbeeld elke 5 jaar. En dat is totaal geaccepteerd.
Ja.
Maar ik zie ook steeds meer verzoeken of kunstenaars die dan elke maand een tentoonstelling hebben of elke week.
Maar je kunt het ook uitdagen, toch?
Precies,
en je kunt niet afwachten tot er een locatieverzoek komt. Nee. Of dan wil je op deze locatie een werk maken.
Mm-hmm.
Ik neem aan dat je zelf ook een beeld hebt van waar je werk zou willen maken,
absoluut,
bijvoorbeeld. Of voor welke gelegenheid je werk zou willen maken.
Ja.
Toch?
Ja, absoluut. Ja. Ja.
En ja, maak jij dan bijvoorbeeld schetsen van je werk? Of werk je echt met de objecten meteen direct? Of schrijf je?
Ja, ik schrijf vooral en ik schets ook via beeld. Ik ben heel, mijn blik is meer fotografisch eigenlijk. Dus inderdaad, ja, schetsen is meer ruimtelijk of dan op papier.
Ja, en wat schrijf je dan? Hoe doe je dat dan?
Ja, dat zijn ook eigenlijk, ik verzamel ook bijvoorbeeld mijn eigen teksten, maar ik verzamel ook bijvoorbeeld heel veel teksten van films of ik lees heel vaak bijvoorbeeld een zin in een krant en ik denk, oh, dat is een fantastische zin. En dat brengt me dan weer op een beeld. Dus ik geloof echt in een soort van sampling. Dus ik denk dat hoe ik schets is eigenlijk meer gebaseerd. Ik ben ook heel erg beïnvloed door hip-hop en door samplingcultuur. En het is eigenlijk een soort van recontextualizing bestaande gedachten, ideeën, teksten. En,
niemand werkt in een isolement.
Nee, klopt. Nee,
dus, maar dus als jij aan een nieuw werk begint te denken, dan doe je dat niet alleen met de objecten, maar dan doe je ook met gedachten. En soms gedachten van anderen of uitdrukkingen. Of,
klopt, ja. Ja. Ja.
Want dat is iets waar het publiek helemaal niks meer van ziet, hè?
Nee, inderdaad, ja. En heel vaak denk ik inderdaad dat het proces zo rijk is, zo verrijkend is voor mij als persoon. En dat er maar een heel kleine deel daarvan te zien is in een eindresultaat.
Ja, maar als het goed is, zou je kunnen denken dat het er wel mee geladen is.
Precies, ik denk inderdaad. Ik denk dat er een soort van onzichtbare gelagenheid is die dat proces wel, die dat rijkdom in het werk geven. Maar vaak is denk ik het proces heel mooi. Maar soms, ik geloof ook heel erg, ja, een van mijn favoriete soort van ideeën over creatie is een quote van Michael Jackson. En die zei van dat hij soms heel erg moeilijk vindt om in slaap te gaan of te gaan slapen. Omdat wat er als een heel goed idee in de lucht komt en dat Prins wakker is en dat Prins hem pakt, zeg maar. En ik vind dat fantastisch, omdat ik denk dat wij eigenlijk we zijn gewoon ideeën aan het channelen. Dus een kunstenaar die moet vooral, denk ik, zijn antennes gewoon op scherp houden en goed absorberen wat in de wereld gebeurt en wat belangrijk is. En soms vliegen gewoon ideeën langs. En vaak ontvang je ze op het moment dat je het minst verwacht. Dus dat is in de douche of als je aan het fietsen bent. Of als ik heel erg ga zitten en nu denk ik, nu ga ik iets bedenken. Dat komt niet echt vaak. Ik zeg niet dat mensen niet moeten werken natuurlijk. Maar Dus dat vind ik heel mooi, dat idee van ja, dat we eigenlijk ideeën vangen. En zeker, weet je, twee van de grootste popartiesten. Ze zijn ook humble genoeg, of Michael, die waren humble genoeg om te zeggen, om te denken, oh ja, het komt niet alleen uit mij, maar het is iets dat ik vang, dat ik absorbeer. Dus ik denk, misschien is dat mijn manier van schetsen, is om mijn antennes probeer scherp te houden.
Ja, maar ja. Kijk, de dichter die wacht op inspiratie, dat is de dichter zonder oeuvre.
Ja, nee, dat snap ik, ja.
Er moet toch ook gewerkt worden?
Ja, dat snap ik.
Toch,
ja.
Want als je wacht tot er wat komt, dat kan in een zeldzaam geval misschien lukken. En misschien zie ik allerlei mensen over het hoofd die er een geweldige carrière van gemaakt hebben. Maar ik ken ze zo niet.
Nee, absoluut, ja.
Is er, Simon, in die loop van die jaren dat je zo werkt met die collecties van je en dat je daar werk mee maakt, is er een verschuiving gekomen in de objecten die je verzamelt doordat je dat werk maakt? Dat het een andere richting heeft gekregen?
Ik denk dat ik misschien nu veel meer bewust op zoek ga naar objecten, maar ik mis dat ik mezelf meer zou kunnen verrassen. Dus als je natuurlijk heel erg doelgericht op zoek gaat dan naar een acteur of een object die dan jouw idee kan verwerken in een werk, dan voor mij, ja, dan is het veel meer een doelgericht zoektocht.
Maar dat is wel gek, want de aard van de objecten in je collectie is dat je ze nooit had kunnen bedenken.
Klopt, maar ik heb bijvoorbeeld laatst, ik ben daar heel trots op. Het is een kast die is vol met zandlopers. Het is een soort van kabinet.
Met zandlopers.
Met zandlopers. Die zit hier eigenlijk achter de bubbel. Ja. En daar zit een motor aan de achterkant van de kast. Die zit verborgen. En de kast die draait op een soort van random time. Tijd, die draait om, waardoor alle zandlopers gaan lopen. En dan draait hij weer om en dan gaan die zandlopers weer lopen. En voor mij
die zandlopers, dat zijn allemaal andere maten.
Andere maten.
Dus een andere tijd.
Klopt, andere tijd, andere materiaal, andere kleur. Sommige meer antiek, sommige heel nieuw en plastics. Sommige heel beeldig.
Maar dat is geen productiemodel, neem ik aan. Dat is iets, een uniek object.
Ik heb ze allemaal op Marktplaats verzameld. En dan ben ik een paar weken bezig om een paar nieuwe te kopen. Maar voor mij ging het dan heel erg over rouw. En dat rouwproces, omdat ik mijn vader was, ging dood. En toen ging het heel erg, ja, dat idee van, kijk, ik ben ook heel erg geïnteresseerd in objecten die soms eigenlijk zo vaak gebruikt zijn, dat het heel moeilijk om met zit dus daarmee te werken. Dus een zandloper is al zo geladen, symbolisch zo geladen. Maar toen dacht ik, ja, dat vond ik gewoon een mooie challenge voor mezelf. Om toch te kijken, hoe kan ik een eigen draai geven aan een zandloper? En dat idee van tijd is ook natuurlijk zo symbolisch. Maar ik denk dat ik wel een soort van poëtisch invalshoek heb gevonden die wel raak heeft en raak is. En dus die kast die draait om en dus sommige zandlopers die worden omgedraaid voordat hun tijd klaar is, zeg maar. Dus en sommige zandlopers die lopen 30 seconden, andere 1 minuut, 5 minuten, 20 minuten, 30 minuten. Maar we hebben de kast geprogrammeerd dat hij omdraait, zelfs zodat de kortste zandloper nooit zijn tijd altijd kan vol. Dus zelfs een zandloper van 30 seconden bijvoorbeeld, die wordt ook omgedraaid voordat hij klaar is. Niet altijd, dus soms het is ook. Maar ja, ik denk dat Dat werk, ja, dat raakt mij ook heel erg. En het is ook. Maar kijk, dat is nu natuurlijk, zoals je zegt, als een kunstenaar een werk uitlegt, dan wordt het ook een beetje plat. Het is ook een soort van melodie.
Ja, maar het is nu zo. Kijk, omdat ik zie het werk niet. Ja, jij bent de enige die het werk kent. Dus dan probeer je er iets over te delen.
Precies.
En de luisteraars die weten wel dat zo'n uitleg niet het hele werk is.
Nee.
En niet alle implicaties van het werk daarmee gedeeld worden ook.
Maar ik zie het bijvoorbeeld, ik zie het ook bijvoorbeeld als een melodie van vormen en kleur. Dus ik ging ook bijvoorbeeld fantaseren van, oh, wat als ik dat als die kast zou laten zien aan een paar muzikanten en zeggen van, ja, dit is bijvoorbeeld een muziekscript.
Ja, dus als je het van context laat veranderen, ja, wat het dan oplevert.
Ja,
dat is wat je eigenlijk ook de hele tijd doet met die objecten.
Klopt.
Die je een nieuw leven geeft in je beelden. Boah, wie had ooit gedacht de kalkoen te zien als een vogeltje in een Zweedse koekoek, in een Zwitserse koekoek.
Klopt.
Bijvoorbeeld. Simon, we zijn al aan het einde van
ja,
het uur.
Ja, bedankt.
Dankjewel voor dit gesprek. En
merci.
Ik kijk uit naar je volgende werk.